Goedenavond. Fijn om er weer te zijn. Ja, en zoals jullie zien, het onderwerp van vanavond heb ik genoemd 1000 jaar van vrede. Want dat is iets waar we, waar ik wel naar kan verlangen. Als ik zie in de tijd waarin we leven en als ik zie wat er allemaal gaande is in de wereld. En er gebeurt zoveel dat het eigenlijk niet bij te houden is om daar nog iets van te vinden en op een goede manier naar te kijken. Want als je ziet, ja, er is toenemende polarisatie overal, over allerlei onderwerpen. En dat gaat dan vaak ook gepaard met geweld. Nou ja, de situatie in het Midden-Oosten natuurlijk. En oorlogen, geruchten van oorlogen, corruptie, wetteloosheid, geestelijk en moreel verval, om maar een paar zaken te noemen. Dat is wat er gaande is. Dus kortom, er zijn zoveel zaken die deze wereld eigenlijk donkerder en grimmiger maken en ook steeds onvoorspelbaarder. En dat nog eens gevoed met de duizenden meningen die per dag social media overgaan. Mensen die voor en tegen zijn en er van alles van vinden. Het is kortom een onverdraagzame, grimmige wereld geworden waarin we leven. Maar dan gelukkig, vanuit Gods woord, weten we dat er een periode gaat komen van 1000 jaar van vrede. Dus daarom leek me het goed om daar vanavond eens vooruit naar te blikken en daarnaar te kijken. Om te zien wat de Bijbel erover te zeggen heeft. En er is natuurlijk heel veel over te vertellen, over wat er allemaal komen gaat. En gezien de korte tijd die we met elkaar hebben, ga ik me tot enkele facetten ervan beperken. Maar het is wel mijn bedoeling vanavond om juist in de tijd waarin we leven, om elkaar een hart onder de riem te steken. De wereld waar hij leeft momenteel voor zichzelf. Het motto is genot in plaats van het gebod van God. En het liefst vandaag willen we alles hebben, maar niet morgen. En het is al lastig genoeg om er allemaal mee om te gaan. En ik wil ons vanavond dan ook bemoedigen. Echt een bemoediging meegeven om als het leven zwaar is, of als je kijkt naar wat er allemaal om je heen gebeurt, dat je denkt van, hoe moet dat verder? En als je gebukt gaat onder zorgen om juist ons oog gericht te houden op datgene wat de toekomst brengen gaat. Want daaraan kunnen we ons vasthouden. Juist als het moeilijk is. En dat geeft je dan nieuwe moed. En het is de belofte van de Heer zelf, over wat komen gaat die ons hernieuwde kracht en hernieuwde moed kan gaan geven. En niemand anders dan Jezus zelf, ja, die wist natuurlijk hoe belangrijk dat voor ons zou zijn. Want als hij ons leert bidden, hier in de Matthäus 6, de versen 9 en 10, ja, dan vat hij eigenlijk die bemoediging en hoop in deze twee zinnen samen. Want hij zegt dan, bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. En deze eerste twee zinnen uit het bekende gebed natuurlijk, wat hij ons geleerd heeft, hoe we moeten bidden, gaat over die vredesperiode van 1000 jaar. En als Jezus ons leert bidden, dan is een van de eerste zaken die hij wil dat we leren, is dat we weten dat hij op een dag zal regeren en dat niet de mens aan de macht is. Dat is een van de eerste dingen die hij ons leert. Het is onze God heeft daarmee een hele duidelijke strategische bedoeling met deze periode. Dan zal de eerste volle zin uit het Onze Vader zal in vervulling gaan. Want in die tijd zal de naam van God geheiligd worden. En zal zijn koninkrijk komen. Zal zijn wil geschieden op de aarde zoals dat nu ook in de hemel gebeurt. Dat gaat over die periode en de periode die daarna gaat komen. En die periode wordt dus wel het 1000-jarig vrederijk of het millennium genoemd. En het millennium is in het Latijn een samengesteld woord van twee woorden. Mille, dat betekent 1000, en annum betekent jaar. Dus een periode van 1000 jaar. En de Bijbel spreekt daarover, en dan gaan we Openbaring 20, de versen 1 tot en met 7 lezen. En dan komt het woord 1000 jaar, dat millennium, komt daar 6 keer in voor. En je kunt het achter met me meelezen of zelf opzoeken. Ik lees uit de herziene Statenvertaling overigens. En er staat in Openbaring 20 vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en de grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en vergezelde die boven hem en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet hadden ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Sorry, ik heb vergeten door te klikken. Dankjewel. Vers 6. Zalig en heilig is hij die deelneemt aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dus je ziet hier dat 1000 jaar 6 keer voorkomt in deze teksten. En deze 1000 jaar... ja, kun je bijna zien als het centrale thema van de Bijbel. Want Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En voor hen die gered zijn, de koning der koningen te zijn. En om dan samen met hem zijn koninkrijk te vestigen op deze aarde. En we lezen in Lucas 17 vers 20 en 21... En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk van God is nu in een verborgen vorm al aanwezig. Want het is onderdeel van het plan van God. En wij dragen het koninkrijk van God met ons mee. En het wordt slechts zichtbaar door ons handelen in de tijd waarin wij vandaag leven. Maar na de tweede komst van Jezus zal dat koninkrijk in de volle, in zijn volheid op aarde verschijnen. Zodat Jezus als koning der koningen elke invloedssfeer op aarde zal beheersen. En laat het eens goed tot ons doordringen wat dat betekent. Als Jezus dus op alle aspecten, op alle invloedssferen, dat hij daar mag heersen, dat hij dat zal beheersen. Want vaak wordt er gedacht dat als Jezus terugkeert naar de aarde, dat hij op een bovennatuurlijke manier en met goddelijke kracht de aarde volledig opnieuw gaat inrichten in een oogwenk. Van, ik kom en alles wordt anders. Zonder dat daar sprake zou zijn van menselijke betrokkenheid en de natuurlijke processen die we kennen uit de scheppingsorde van Genesis 1. Maar de Bijbelse waarheid is echter dat Jezus over de aarde zal regeren met de hulp van natuurlijke en menselijke processen zoals we die ook nu kennen. En die weliswaar op een belangrijke manier krachtig beïnvloed worden door de hemelse bovennatuurlijke dimensie. En die bovennatuurlijke invloed, die wordt uitgeoefend door de Heilige Geest door middel van Jezus Christus als koning der koningen en degene die Jezus toebehoren, die zullen met hem heersen, ook als koningen en priesters. En wij zullen dus samen met hem op die manier de aarde regeren, onderwijzen en leiden. En Jezus zal dus samen met zijn gemeente over de hele wereld met behulp van plaatselijk, regionaal, nationaal leiderschap nieuwe infrastructuren vestigen. In elk gebied van het leven. Dus in alle steden en dorpen, van wat er nog van over is, na 7 jaar van verdrukking. Maar dat wel op elke hoek van de aarde en elke natie van de aarde. En dat houdt dus onder andere in dat straks in die 1000 jaar de regeringsleiders van het wereldwijde systeem van de antichrist, die jaar en 7 jaar hebben geregeerd, die zullen worden vervangen. In letterlijk elk publieke sector en elk onderdeel van het leven. Anders gezegd, Jezus als koning der koningen zal vanuit Jeruzalem, zoals Mark net ook gebeden heeft, zal vanuit Jeruzalem leiding geven aan een wereldwijd koninkrijk in partnerschap met alle gelovigen die uit de dood zijn opgestaan. Maar ook met mensen die na de terugkeer van Jezus tot geloof zijn gekomen en nog een sterfelijk lichaam hebben en op de aarde leven op dat moment. En zo zal het dus een wereldwijd koninkrijk van God op aarde ontstaan, dat gebaseerd is op Bijbelse principes en daarmee een sociale orde volgens goddelijk principe gaat vestigen op de aarde. Dat is wat er gaat gebeuren. Dus het is niet zo dat het als een vingerknip dat Jezus in 1 keer daar is en dat dan ineens alles anders wordt. En Jezus zal terugkeren naar de plaats waar hij eerst is afgewezen en waar hij eerst is geweigerd, waar men niets met hem te maken wilde hebben. En dan zal hij vanaf daar 1000 jaar in volle rechtvaardigheid gaan regeren. Dat is iets om naar uit te kijken. Dat is iets om naar te verlangen. Dat is iets waar we blij van mogen worden, dat dat staat te gebeuren als we kijken naar de wereld om ons heen. En deze keer zal die niet afgewezen worden. Want hoe anders was het toen Jezus voor de eerste keer kwam en hoe het zal zijn als die straks terugkomt. Want toen die voor de eerste keer kwam, kwam die als redder. Als redder van mensen. Maar de tweede keer dat hij zal komen, komt hij als koning. De eerste keer was hij gewikkeld in doeken in een kribbe. Maar de tweede keer zal hij komen in volle glorie en in volle kracht. En toen hij de eerste keer kwam, had hij nergens om zijn hoofd te rusten te leggen. Maar als hij voor de tweede keer komt, dan zal hij erfgenaam zijn van alles. En eens afgewezen door Israël, zal hij dan aanvaard worden door de hele wereld. En eerst gegeeseld, om wat hij zei, om wie hij was, zal hij dan heersen over de hele aarde. En zal hij heersen met een ijzeren roede. En toen de soldaten hebben ooit hun knie in een soort spottende houding gebogen. Maar als hij voor de tweede keer komt, zal elke knie zich buigen voor Jezus Christus. En toen had hij een doornenkroon en straks heeft hij een gouden kroon. En toen had hij een graf, maar dan heeft hij een eeuwige troon. Dat is het verschil. En de Bijbel leert verder dat hoewel Jezus zelf regeert, er in het 1000 jaar van vrederijk, in het 1000 jaar vrederijk, nog steeds zonde, ziekte en dood zal zijn. Zij het weliswaar sporadisch en alleen als gevolg van openlijk verzet tegen Jezus Christus. Dat is een Bijbelstudie op zich. Ga ik niet over hebben nu. Maar ondanks dat zullen de 1000 jaar onder het gezag van Christus gekenmerkt worden door vrede, door voorspoed, door overvloed, door puurheid, door vreugde. En een kleine greep uit de tekst hierover. Dat vond ik wel mooi om dat even samen daar doorheen te lezen. In Psalm 72, vers 7 staat: zijn dagen zal de rechtvaardige, in zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. En in Micha 4, vers 2 en 3 staat: vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal Hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegschaarden, scharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Oh, wat een mooie tekst dit, hè? Als je dat ziet, dan denk je: oh, wat zou dat van toepassing kunnen zijn op vandaag? En ook als je dan kijkt in Jesaja 11, vers 6 tot en met 9. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus er is geen oorlog meer, geen soldaten meer, geen geld meer en middelen meer voor wapens. En de invloed van Jezus Christus, van zijn heerschappij, van zijn koningschap, beïnvloedt zowel de natuur als ook het dierenrijk. Dat is bijzonder. En alle middelen worden aangewend om, ja, voor de mens om te genieten, zoals God het bedoeld heeft. En er zal vrede zijn. Er zal vrede zijn. Maar toch is het in die periode van 1000 jaar ook nodig, en luister goed naar me. Het is in die periode van 1000 jaar ook nodig om opnieuw de verdorvenheid van de menselijke natuur te benadrukken. En de noodzaak van de dood en de opstanding van Jezus Christus om dat weer over de bühne te krijgen. En laat me zeggen wat ik daarmee bedoel, want als we even teruggaan naar Openbaring 20, de versen 3 en 7. Dan staat daar: en een engel wierp hem, dat is de Satan, in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dus we lezen hier dat er aan het einde van die 1000 jaar nog één keer een opstand tegen God zal zijn, geleid door de Satan. Ja, en het verbaast je misschien, hè, dat de duivel, dat de Satan zijn vrijheid weer terugkrijgt, terwijl zijn verdwijning zo noodzakelijk was om plaats te maken voor dat 1000 jaar vrederijk. En dan kun je bijna afvragen: ja, laat God nu de Satan weer los om uiteindelijk zijn hele scheppingswerk alsnog te vernietigen? Want het leert ons dat, omdat de Satan gebonden is, dat de Satan niet de zonde is, maar dat hij de verleider tot zonde is. Satan kan de mens tijdens die periode niet verleiden. Tijdens die 1000 jaar van vrede kan de Satan de mens niet verleiden. Toch is er zonde. Toch zijn er mensen die zeggen, ik wil niks met God te maken hebben. En dat is ook een studie op zich, maar er zijn heel veel leiders van heidennatieën die naar Jeruzalem opgaan en dan veinzen alsof ze de Heer aanbidden. Doen alsof. Ze doen alsof. En ondanks dat zondigen de mensen dus toch nog. En dat betekent dat de mens de omstandigheden of iemand anders niet meer de schuld kan geven. Alleen zichzelf. Nu hoor je nog vaak, ja, de Satan heeft me dit en de duivel heeft me dat. Terwijl het hart van de mens van nature slecht is. En dat komt daar tot uiting. Want dan is de Satan er niet meer, dan is er alleen maar vrede, Jezus regeert en dan nog komt de mens in opstand. En 1000 jaar lang hebben dan de mensen en de volken in overvloed geleefd, hebben een geweldig vreedzaam leven gehad, gebaseerd op het gezag van het koninkrijk van Jezus Christus. En onder de heerschappij van Jezus, ja, moesten ze zich wel allemaal buigen. En de meerderheid van de mensen, ja, die hebben dit gezag met vreugde aanvaard. Maar er zijn ook mensen, leert de schrift, een grote groep mensen, die dit juk liever kwijt is. Die niks met Jezus te maken willen hebben. En God wil niet door slaven gediend worden. God wil niet gediend worden omdat hij zegt, jij moet mij aanbidden. En dat je dan zegt, oh, omdat het moet. Nee, God wil dat we dat uit vrije wil doen. Dat we dat zelf bepalen. Dat we hem kiezen en hem liefhebben. Net als in het paradijs wil hij ook de mensen van het 1000-jarig rijk tenminste eenmaal de mogelijkheid geven om in een volkomen ongedwongen situatie hun eigen keuze te bepalen. Voor of tegen God. En zodra de duivel wordt losgelaten, staat hem maar één ding voor ogen. En het is namelijk het verleiden van de volken en hen proberen op te zetten tegen God. En de zijne. Want Satan is de leugenaar en de moordenaar van de beginnen, leert de Bijbel. En dat zal hij ook blijven tot het einde. En dan, ja, en dan vind ik het zelf het meest verbijsterende. Het meest verbijsterende feit in mijn ogen is dan dat er zoveel mensen achter de Satan nog aangaan. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Dat je 1000 jaar van vrede hebt gekend. Dat je de geschiedenis kennende. Dat we straks terugkijken op de oorlogen die vandaag plaatsvinden. Dat je 7 jaar van verdrukking hebt gehad. Waar er alleen maar ellende, oorlog, de verwoesting en alles is geweest. En dan is het rust en vrede. En dat de mens dan nog in opstand komt tegen God. En dit zal dan een duidelijk bewijs zijn dat het vlees, zoals de Bijbel dat noemt, oftewel de menselijke natuur, niet veranderd kan worden als het van zichzelf al zo is. En het gaat niet veranderd worden door 1000 jaar en door 1000 jaar zegeningen niet. En nadat dus door de verzoeking, de overleggingen van de harten van de mens aan het licht gekomen zijn, en nadat ieder zijn eigen vrije keuze heeft kunnen bepalen, ja, zal dus die opstand direct in de kiem worden gesmoord. En dat is de allerlaatste opstand tegen God en tegen Jezus Christus. En alles waar de Bijbel voor staat. En de opstand zal door vuur uit de hemel worden weggevaagd. En de verleider, de Satan, zal in de hel worden geworpen. Waar hij eeuwige pijn te verduren krijgt in de poel van vuur en zwavel. En wat is het dan bevrijdend om te bedenken dat er daarna geen opstand meer zijn, geen opstand meer zal zijn tegen de Heer. In alle eeuwigheden niet. Want daarna volgt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar in de 1000 jaar van vrede onder het koningschap van de koning der koningen is niet alleen nodig om de verdorvenheid van het hart van de mensen aan het licht te brengen, maar ook bedoeld om de aarde en de mensen die daar nog zijn tot volwassenheid te brengen en voor te bereiden op de eeuwige komst van God de Vader. Want tijdens het 1000 jaar het nieuwe Jeruzalem komt tot boven de aarde. En dan vanaf het moment dat het nieuwe hemel en de nieuwe aarde is, dan daalt het neer op de aarde. Dat is zoals het gaat. En dan zal de troon van God ook echt op de aarde zijn. En onze taak in dit tijdperk daarentegen is om de komst van de koning aan te kondigen. We hebben een taak. We leven vanuit de hoop en vanuit de verwachting dat Jezus op een dag koning zal zijn over alles wat leeft. En dat hij zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen. En als het goed is, nodigen we onze omgeving, de mensen die we kennen, daartoe uit om deel te krijgen aan het koninkrijk. En onze inspanning en ons werk hier, in het hier en nu, dat brengt als het goed is vrucht voort. En blijft tot in eeuwigheid, zegt Johannes 15, vers 16. En daarmee is het koninkrijk van God dus nu al in wording, maar nog niet in volheid aanwezig. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament staat geschreven dat degenen die in deze tijd trouw zijn in het dienen en in het werken, en dat die trouw zijn geweest, en daarmee hebben bijgedragen aan het vestigen van het koninkrijk van God op aarde, dan zal het tijdens die 1000 jaar ook beloningen zijn. Jesaja 40, vers 10 zegt: zie, de Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. En Colossense 3, vers 24 zegt: in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere. En Openbaring 22, vers 12 zegt: en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En verder leert de Bijbel ook dat we in dit leven 5 kronen en kransen kunnen verdienen. Dat is ook een studie op zich, maar degene die zich in dit leven hebben ingezet voor het koninkrijk van God, ja, zal daar een beloning voor ontvangen. En laat er geen misverstand over bestaan dat dat niet zomaar wat is. Het is in ieder geval niet zo dat je het eeuwige samen zijn met de Heer, oftewel je redding, dat je die kan verdienen. Dat wordt nog wel eens geleerd in sommige kringen. Dat je je redding moet verdienen. Niks. Ja, het is dus niet zo dat de beloning van straks, dat je wel of geen toegang krijgt tot de hemel. Nee. Als je je hart en leven aan Jezus Christus hebt toevertrouwd, dan ben je een kind van God. Dan is je positie anders geworden. Eerst was je een tegenstander van God, wilde je niks met God te maken hebben. Maar dan zegt de Bijbel, dan heeft God je het recht of de macht gegeven een kind van God te zijn. Op het moment dat je je hart en leven aan Jezus hebt toevertrouwd, dan ben je een kind van God en dan mag je weten dat je naar de hemel gaat. En niks kan daar verandering in brengen. Anders gezegd, je kan niks doen of laten om niet voor eeuwig bij God te kunnen zijn. En dat is simpelweg de genadegift, dat is simpelweg het geschenk wat God geeft op het moment dat jij je overgeeft aan zijn Zoon. En God zal je niet meer oordelen voor je zonde, want Jezus heeft al je zonden weggedaan die je hebt gedaan, die je vandaag nog doet, maar die je ook nog gaat doen. Die heeft hij aan het kruis weggedragen en zijn daarmee overwonnen. Maar God heeft je als volgeling van Jezus wel opgedragen om ook mee te werken aan dat toekomstige koninkrijk van God. Dat is wel een opdracht die we meekrijgen. Om zijn evangelie te verkondigen, om zijn geboden te bewaren. En een ieder zal naar die inspanning beloond worden. Elders wordt het genoemd van dat hout, stro en stoppels, dat wordt verbrand. We zullen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En hout, stro en stoppels zullen worden verbrand, maar datgene wat we hebben gedaan voor hem, ja, dat is, wordt beschreven als goud, zilver en edelstenen. En dat zullen we voor zijn troon brengen, als geschenk, en dan zal hij ons belonen. En zoals gezegd in het begin, het koninkrijk van God is nu nog een verborgen vorm. Het is als een verborgen vorm aanwezig. Maar het is wel onderdeel van Gods plan. En wij dragen dat koninkrijk met ons mee. En het wordt dus slechts zichtbaar in hoe wij ons naar onze omgeving opstellen. Als mensen fouten maken, gaan we er dan bovenop of zeggen we, joh, dat gaat niet goed. En kunnen we met ze in gesprek? Dat kan gebeuren. Wat zeg je? Dan moeten we het uitpraten, precies. Dan moeten we elkaar vergeven. En zo is het. En toch zijn er mensen die, als we kijken naar het koninkrijk van God op deze aarde, dan zijn er mensen die zeggen dat Jezus nu al koning is. En dat daarom alles in gereedheid moet worden gebracht voor de komst, voor zijn komst op aarde. Maar dat is geen Bijbelse gedachte. Die wil ik hier toch echt even benoemen. Er staat namelijk nergens in de Bijbel dat wij op aarde een plaats voor Jezus Christus moeten voorbereiden en gereed maken. Sterker nog, Jezus zegt, ik ga heen om voor jou een plaats te bereiden in de hemel. Dat is wat het is. En de Bijbel leert heel duidelijk dat Jezus bij zijn eerste komst gekomen is als de laatste profeet. En dat hij bij hemelvaart in de hemel is gekomen om daar hoge priester te zijn voor ons. Die pleit voor ons elke dag bij God. Dat is zijn taak nu. En de Bijbel leert ook dat pas aan het einde van de grote verdrukking, bij aanvang van het duizendjarig vrederijk, dat hij dan pas koning wordt. Mensen die zeggen dat Jezus nu al koning is, klopt niet. Jezus is nu de hoge priester die pleit voor ons in de hemel. Kijk maar, in Openbaring 19, vers 6. Dan hebben we dus alle oordelen hebben gehad. Dan zijn de 7 zegels geweest, de 7 bazuinen zijn geweest, de 7 schalen zijn uitgegoten. Dan is er jubelstemming in de hemel. En dan staat er in vers 6, en ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Dan wordt Jezus Christus koning, niet eerder. En het is de grootste beloning dat wij bij de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde met hem zullen regeren als koningen en priesters. En we zullen hem dienen, we zullen onze Heere dienen. Niet als straf, maar als een beloning. En als je daarover nadenkt, het grappige is wel dat wij heel anders tegen beloning aankijken. Veel anders dan dat God of Jezus dat doet. Want als straks over een paar maanden de grote vakantie weer aanbreekt, dan zien we dat als een beloning voor ons harde werken. Even helemaal niks doen. Daar hebben we toch wel recht op, daar hebben we toch wel verdiend. We hebben hard gewerkt, even niks doen. Maar Gods beloning is juist het tegenovergestelde. In Matteüs 25, vers 23, daar zegt Jezus in de gelijkenis, zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Dus God geeft ons juist in het millennium heel veel te doen. We krijgen meer verantwoordelijkheid, we krijgen meer wijsheid, we kunnen uit meer bronnen putten. Kortom, zaken die ons in de gelegenheid stellen om hem te dienen. En als je dan denkt van, ik ben al moe bij de gedachte en ik ben nu al moe. Nou, dan moet je weten dat we slimmer zullen zijn, we zullen scherper van geest zijn. We hebben een onvergankelijk lichaam, we hebben een ongekende vreugde. En we zullen de koning der koningen dienen straks, voor 1000 jaar. Dus kun je voorstellen dat op elke plek van invloed op deze aarde, dus in de politiek, in het bedrijfsleven wat er zal zijn, in de overheid, in de muziek, in de media, dat er een volgeling van Jezus Christus op een leiderschapspositie zit. Zo moet je het zien, straks. Dat is wat er gaat gebeuren. Jezus regeert vanuit het nieuwe Jeruzalem over heel de aarde en stuurt ons allemaal aan. Als koningen en priesters. Dat wordt toch geweldig? En we hebben met elkaar maar één doel. We hebben elkaar maar één doel en dat is het dienen van Jezus Christus. Niet omdat we democratisch gekozen zijn, maar omdat we aangewezen zijn voor de taak door de koningen der koningen, Jezus Christus. En is dat niet een geweldige, bemoedigende gedachte? Dat dat het zal zijn waar we straks zullen zijn. En ik wil vanavond eindigen met wat ik zelf een geweldig stuk vind uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Waarin hij ons bemoedigt vanuit dat perspectief van dat komende koninkrijk van Jezus Christus. Om vol te houden en vandaag de dag een heilig leven te leiden. En dat is Filippenzen 2, de verse 5 tot en met 13. En daar wil ik gewoon mee afsluiten. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat is Johannes de Heer. Heer, ik geef me aan u volkomen. En dan zingen we de verzen 1 en 3. En laten we ook de Heer danken voor deze avond. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat u uw woord hebt gegeven met die geweldige belofte dat de wereld niet zo gaat eindigen zoals we hem vandaag de dag aantreffen. En wat zijn we dan dankbaar dat u alles onder controle hebt. Heer, ook al zien we dingen gebeuren waarvan we, ja, we ons zelfs verbaasd hebben dat we dat in ons leven meemaken. Heer, dat er zaken zijn die, ja, die het menselijke verstand niet eens kunnen begrijpen, maar toch gebeuren ze. Heer, en dan is het zo fijn en goed om te weten dat we uw woord hebben ontvangen, dat we elkaar mogen bemoedigen vanuit uw woord, dat we elkaar mogen troosten vanuit uw woord. En zoals Paulus dat ook zegt, we bemoedigen elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar dat we elkaar straks in de lucht zullen ontmoeten, dat we zullen verenigd worden met de Heer Jezus Christus bij de opname. En wat kunnen we daar naar uitzien? En wat is het toch mooi om te weten, Heer, dat u geen geheimenissen meer geeft. Heer, ga zo met ons mee als we deze wereld weer ingaan, als we straks van hier gaan. Heer, dat we ook bereid zijn om het evangelie te delen. Om de hoop die er is voor deze wereld, om die te delen met de mensen om ons heen. Heer, geef zo de gelegenheden, geef zo de openingen. Heer, want mensen vragen zich steeds meer af, waar moet het heen met deze wereld? En dan hebben we vanuit uw woord het antwoord. Heer, geef zo dat we dat met elkaar ook mogen bewerkstelligen. En dat we op die manier goud, zilver en edelstenen als geschenken voor u mogen meenemen de hemel in. Ga zo met ons mee, Heer, en laat ons ook verder waakzaam en nuchter zijn in deze wereld. Heer, er is zoveel ook binnen uw gemeente gaande. Zoveel dingen die niet goed gaan, zoveel afwijkingen van de leer, zoveel valse leer ook. Heer, dan is het zo belangrijk dat u ons het onderscheid geeft. Niet zozeer tussen goed en kwaad, maar tussen goed en dat wat goed lijkt. Heer, geef ons zo dat onderscheid. Geef ons dat we ook één blijven. Heer, ook als we worden aangevallen, ook als er strijd is soms, dat gebeurt nou eenmaal. Heer, maar dat we eendrachtig voor uw zaak blijven strijden. En zo mogen we u danken, Heer, dat we elkaar broeders en zusters mogen noemen, dat we met elkaar die verwachting hebben dat we straks met u als koningen en priesters zullen regeren. En wat kunnen we daarnaar verlangen? Dank u wel, Heer. Nogmaals voor deze avond. Ga zo met ons mee als we straks naar huis gaan. Breng ons veilig thuis. En we danken u in die ene naam die ons gegeven is. De naam van Jezus Christus. Amen. We gaan een lied zingen. En dat is Staand op de Belofte. Ja, ik mag jullie de zegen meegeven dat de liefde van onze God en Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trooster, En de genade van Jezus Christus, onze toekomstige koning, voor altijd met je zullen zijn, totdat de Heere zal ons komt halen. Amen. En we zingen tot slot, staande nog, staande op de belofte, de volgende couplet. Wel thuis allemaal.